Het onderwerp van vanmorgen, dat sluit altijd aan bij wat we zingen, wat we weer hebben gehoord vanmorgen. Dat is Gods werk, dat is Gods geest. Ik ga het er ook met name over hebben, over die iemand die in ons woont, die u wil leiden, die bij u wilt zijn, die u hier vanmorgen waarschijnlijk gebracht heeft zonder dat u het zelf weet. En het onderwerp van vanmorgen is, ben ik wel een open brief van Christus? Het is lastig, want een brief is maar een brief. Het is wel een hele dikke brief, 66 boeken. Maar de vraag die ik mijzelf stelde en die u vanmorgen ook gaat stellen, ben ik nu wel die open brief van Christus? Het is al een paar keer ook gevraagd eigenlijk in de liederen vanmorgen. Ik begin met te lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. De tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En Paulus die gaat ons allereerst groeten vanmorgen. Het eerste vers, 2 Korinthe 1. Daar staat... Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus, hij doet het samen met Timotheus deze keer, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. En wat zegt hij dan? Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. En dan begint hij zijn brief en dan heeft hij het over vertroosting en dankzegging, allemaal stukjes die hierboven staan. En dat zijn ja, ja is en dat hij gewijzigde reisplannen heeft en dat hij vergeving ook vraagt aan de gemeente om iemand die iets fouts gedaan heeft in de gemeente, om die echt te vergeven. Paulus is zo'n praktisch mens. Paulus is door God geroepen natuurlijk en net als wij allemaal overigens in zekere zin. Maar Paulus was een gewoon mens. Paulus was ook een zwak mens. Ik heb het vanmorgen nog even genoemd in het gebed vooraf. Dat zijn we in wezen allemaal. En dan bedoel ik niet altijd zwak van gezondheid. Maar Paulus was blijkbaar ook niet iemand die ging staan rechtop. Een hele grote kerel was en heel goed overkwam in zijn spreken. Ik doe vanmorgen ook weer een poging. Maar Paulus was zo praktisch. Als je zijn brieven leest... Dan staan daar even met name de brieven aan de Korintiërs natuurlijk zo ontzettend veel herkenbare dingen in voor ons vandaag de dag als gemeente. En eentje daarvan gaan we daar uitlichten. We gaan door namelijk naar 2 Korinthe 3. En daar wordt ook gesproken over het oude en nieuwe verbond. Ik ga dat heel rustig met u lezen. En dat doe ik heel bewust. Ik kom te vaak ook in diensten waar het woord gelezen wordt, gelukkig maar. Meestal zijn het dan 2-3 versen. En dat wordt afgejakkerd. En dan denk ik, waar hebben we het over? En dan moet ik tijdens de dienst nog weer teruggrijpen natuurlijk naar dat woord. En nogmaals, ik ga het niemand kwalijk nemen. Maar ik probeer het vanmorgen heel rustig samen met u te lezen. Zodat u ook, en als u het een hele tijd niet gelezen hebt, kan ik me voorstellen dat u het moeilijk vindt. Dat zeg ik maar even vooraf. Ja? Paulus zegt, beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, zegt hij tegen de Korintiërs, maar vandaag ook tegen ons. Geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. En moet je voorstellen, Korinthe, dat was een grote stad. En het was ook een stad waar heel veel dingen plaatsvonden. Het was ook dicht bij de haven. Dus het was een hele levendige stad. En die gemeente die daar was ontstaan uit bekeerde Joden en heidenen. Nou, dat was echt wel bekend geworden in die stad hoor, dat die gemeente er was. Het is immers bekend geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Want hij geeft wel hier heel nadrukkelijk teren wie eer toekomt. Niet omdat wij onszelf bekwaam zijn iets te denken, dat zijn we ook niet, maar als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Dat ga ik straks nog wel even verder uitdiepen. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood, dus van die wet, hè, op stenen gegrift, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege die heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, die wet dus, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Nou, als dat ding op stenen gegrift al zoveel heerlijkheid teweegbracht, wat zal er dan gebeuren met de geest als die komt? Want als de bediening van de verdoemenis, staat hier in een raar woord, maar het staat er wel, al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. En dat bedoel ik met moeilijke versen. Als je dat twee keer leest, dan hoop ik dat u een klein beetje doorhebt wat er staat. Immers, zelfs dat wat verheerlijk was, de wet, is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. En dan hebben we het weer over de Heer Jezus. Want alles wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, die blijvende heerlijkheid, Jezus Christus, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En we doen niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, die moest de sluier voordoen, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden kunnen houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt. Maar, en dat is heel erg jammer, hun gedachten werden verhard. Want tot op heden, in 2016, op, wat zijn we vandaag, 10 juli, blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan, maar op één manier, namelijk in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover de schriftlezing. Ja, ik ben begonnen met die groet van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Ik zei het al, die eigenlijk ook gericht is aan alle christenen in het toenmalige Griekenland. En omdat deze brief ook bij uitstek een brief gericht aan ons is. We herkennen dus heel veel praktijkvoorbeelden uit die brieven in onze gemeenten van vandaag. De centrale tekst komt uit het derde vers en daar gaat het over die open brief. En de vraag die ik wil stellen vanmorgen is dus, ben ik wel die open brief van Christus? En die vraag die ontstond eigenlijk tijdens een vakantie in Frankrijk laatst. U kent ze misschien wel, die kleine campings. We hebben zo'n vouwwagentje, zo'n klaphut noem ik het zelf. We waren in Frankrijk. We waren op een kleine boerencamping. En nou ja, de eigenaar van die camping, die nodigt je dan uit om 2 of 3 keer per week met hem mee te eten. En dat noemen ze dan table d'hôte of zoiets. Mijn Frans is niet al te best, maar ik hoop dat ik het goed zeg. Je zit dan met andere campinggasten, zit je aan een hele lange tafel gezellig te eten en vooral voor heel veel mensen ook te drinken. En de maaltijd, in dit geval door ene Thierry, de eigenaar van de camping, bereid. Wij zaten heel gezellig met Amsterdams aan tafel. Ik weet niet of u hier zelf uit Amsterdam komt, weet je hoe gezellig Amsterdam zijn. Nou, in Den Haag zullen we dat maar van Hagenezen zeggen. Maar dit waren gezellige Amsterdammers. En ze woonden trouwens niet in Amsterdam, ze woonden in Opperdoes. Opperdoes, u kent misschien wel van aardappelen, de Opperdoezers. Ja, dat is wel lekker, hè, trouwens. De aardappelen. Maar de vraag die ik mijzelf ook op zo'n avond aan zo'n lange tafel altijd maar weer stel. Heer, ik wil zo graag vanavond ook die open brief zijn. Ook al heb ik vakantie, u bent erbij. En wie weet kan ik in een gesprek met onbekende mensen in dit geval iets over u kwijt. Al gauw bleek trouwens tijdens die maaltijd, het stel was niet getrouwd, die mensen hadden een hekel aan kerkgangers. Dat bleek al heel gauw. Omdat ze zeiden, als wij zondags over straat lopen in Opperdoes, worden we niet eens gegroet. Ze gingen ook zelf uiteraard niet naar een kerk. We worden niet eens gegroet. Maar mijn vrouw, die proeft al heel gauw bij die mevrouw een heel diep geestelijk verlangen. En die mevrouw vertelde ook dat een christenvriendin, ze had blijkbaar een vriendin die christen was, waar ze heel positief over was. En die had haar eens verteld dat ze haar het geloof zo gunde. Herkent u dat? En dat je dat een ander zo gunt. En daar was ze diep van onder de indruk geraakt. En mijn vrouw had een heel goed gesprek met haar. Toen ik mijn buurman, tafelgenoot Amsterdammer, deelgenoot maakte van mijn werk bij Nagamu Nagamu Ami, en dat sprak ik ook zo uit, schrok hij heel erg. Maar hij dacht dat het een of andere enge ziekte was. Nee, ik zei, beste man, ik werk voor een stichting die probeert Joodse mensen wereldwijd te helpen. Maar ik dacht al, als ik dat zeg, heb ik ook heel wat uit te leggen. Dat bleek. Ik mocht het een en ander uitleggen. En u kent ongetwijfeld de vooroordelen in Nederland die er bestaan ten opzichte van de Palestijnse kwestie. Nou, ze kwamen allemaal langs. Al die vooroordelen. En ik zal ze u besparen vanochtend. Daar gaan we het maar niet over hebben. Wat echter het meeste trof, was zijn verhaal dat zijn grootvader uit Amsterdam er niet rouwig om was geweest dat in de Tweede Wereldoorlog de Joden uit Amsterdam waren weggevoerd. En dat trof mij diep. Want, zei hij, daar hadden ze het niet zo op die Joden. En daarin klonk toch een beetje een antisemitisch stemmetje door. Dat bleek gelukkig wel mee te vallen. Ik mocht hem toen ook vertellen dat er ook een Joodse man had geleefd die ze wel eens Jezus noemen. Ook was dat een Jood. Was een Jood. Ik zei, als je wil, wil ik je daar best wat over vertellen. Maar ja, je zit aan zo'n tafel, je kent het wel. Gezelligheid alom en geschreeuw alom en iedereen. Nou, toen dacht ik van, wat ga ik nou hem vertellen? Ik ga hem niks vertellen. Laat ik hem maar nieuwsgierig vragen laten stellen. Maar er kwamen niet zoveel vragen. Maar toen ik heel voorzichtig aangaf, of hem vroeg eigenlijk, waar hij naartoe ging met zijn levensvragen, haakte niet af. Toen kwam ik wat te dichtbij, denk ik. Nou, waarom nu dit uitgebreide praktijkvoorbeeld? Ik denk wel herkenbaar. Als je mensen heel enthousiast iets wil gaan vertellen over Jezus. In mijn geval is het nog alles zo dat ze afhaken. Om welke reden dan ook. Maar omdat ik merk dat wij als christen ook heel vaak worstelen met deze vraag. Lezen mensen wel Jezus Christus in mij, in ons? Als ze bijvoorbeeld naar ons leven kijken. En dan ga ik u vanmorgen niet een hele hoop verwijten maken, alsjeblieft, vat het zo niet op. Maar is het überhaupt mogelijk om in iemand Jezus te ontmoeten? Is daar dan iets ingebouwd, waardoor dat zichtbaar wordt? Nee, ik denk niet dat er iets is ingebouwd, maar er is wel iemand ingebouwd. We hebben het vanmorgen in de liederen ook over gehad. Paulus schrijft in de Romeinenbrief over Gods geest in Romeinen 8 vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Oh, ik denk heerlijk. Hoef ik het niet alleen te doen. Want de geest zelf getuigt met onze geest. Het is een duo. Het is een twee-eenheid als het goed is. Nou, je kunt zeggen misschien, nou beste broeder Haak, maar dat weet ik al heel lang, dat is geen nieuws. Dat is bekend. Nou, dan zou ik zeggen gefeliciteerd. Gefeliciteerd dat u dat weet. dat voor u dat geschreven woord niet zomaar een boek op de plank is, maar dat het het levende woord is. Dat het het levende woord en dat het ook zichtbaar is in uw leven. En niet omdat u zelf zo goed bent, maar omdat God met zijn geest leven wekt en werkt. Dat zegt hij namelijk in zijn woord, dat wil hij ook. Hij wil door zijn geest leven wekken en werken. En prima, als dat zo is, want zo zou het altijd moeten zijn. Einde verhaal, dan ben ik die open brief van Christus uit vers 3. En de mensen om me heen zien dat ook. De vraag is alleen dan wel, is dat altijd zichtbaar? Het antwoord is denk ik gauw nee. Dat is niet altijd zichtbaar. Ik vraag me wel eens af hoe vaak ik deze waarheid in mijn leven al heb gehoord. Misschien 10 keer, 20 keer, 30 keer. Nou, je mag het zelf invullen. Hoe vaak zit u hier en hoort u zo'n soortgelijk verhaal? Maar waarom ben ik dan toch niet altijd die brief van Christus? Is dat dan misschien, we hebben het vanmorgen ook gelezen, dan weer dat vers 5. Hè? Dat vers 5 wat hier staat, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Laten wij ons foppen door vers 5. Dus op het moment dat mijn eigen dikke ik, zoals onze eigen premier Mark Rutte ons wel eens heeft genoemd, helaas, onze eigen dikke ik, zegt hij dan, weer een rol speelt, of de hoofdrol krijgt in het toneelspel dat soms ons leven is. Als mijn buurman van de Table d'Hôte deze waarheid zou horen, die beste man het op het douche, dan zou hij ons voor gek verklaren. Zegt hij, waar zijn jullie nou mee bezig? Je geeft je helemaal over aan iemand die je niet kunt zien. Want realiseren we ons wel eens goed hoe de wereld eigenlijk tegen ons, christenen, aankijkt? Staan wij er wel zo goed op bij onze buren, collega's, families? Hebben ze trouwens ook niet heel vaak gelijk, denk ik, als zij ons leven beschouwen? En moeten we dan concluderen dat we soms wel een heel vreemdsoortige brief geworden zijn? Een brief die stikt van de spelfouten, een brief waar alleen maar verdeeldheid uit spreekt, waarin zo'n dorpje als Op het Douche, heb ik begrepen, al 5 kerkgenootschappen staan. Klein dorpje. Een brief die in heel veel gevallen niet goed aankomt ook, omdat die verkeerd bezorgd wordt. Daar heb ik ook wel eens last van. Soms lijken onze brieven alleen maar op zondagsbrieven, dan hebben we het er zondags wel over, maar maandag weer een andere dag. Open kerk, nou, ik ben in Frankrijk op vakantie geweest. Daar kom je iedere dag een kerk binnen. Wij hebben onze kerken op dicht, over het algemeen. En heel vaak krijgen christenen hun brieven ook wegens onbezorgbaar, denk ik, retour. Omdat er te weinig porto op zit. En dan bedoel ik, dan hebben we ons er eigenlijk weer eens wat te gemakkelijk voor afgemaakt. Dan vinden we het maar lastig om bijvoorbeeld de onderste weg te gaan. Dat vinden we soms echt heel erg lastig. Om diegene die eigenlijk geen gelijk heeft, maar ik wil hem ook geen gelijk geven, want ik weet zelf dat ik gelijk heb en daarom ga ik hem mijn gelijk, nou, vul maar in. Lastig om soms, terwijl je gelijk hebt, toch die onderste weg te gaan. En ik bedoel ook te zeggen dat we ons er te gemakkelijk vanaf maken, omdat we heel vaak een beetje zuinig aandoen met de verspreiding van het goede nieuws. En dan denken we door een beetje een light versie van het evangelie die anderen diensten bewijzen. Ach, je moet niet alles in de Bijbel letterlijk nemen, kom nou. En ik merk vooral de laatste tijd, kijk maar om je heen, in de richting van relaties merk ik dat er gauw een light versie ontstaat. En dan bedoel ik samenwonen, seks voor het huwelijk, homofilie. Ach, weet u, God is liefde. En keurt waar sprake is van liefde alles goed. Wat moest ik laatst schrikken toen iemand dat zei en een overtuigd christen was. Ga ik hier vanmorgen u dan laten schrikken door te zeggen dat niet alles zomaar goedgekeurd wordt? Ik denk het niet. Hè? Hij is de liefde zelf, zeg ik, in eigen persoon. Maar hij heeft ons ook schitterende, liefdevolle regels gegeven. En zou dat omgaan met die regels of het domweg negeren daarvan ook een reden kunnen zijn waarom wij niet altijd die open brief van Christus kunnen zijn? Want hoe komt het nou dat die iemand waar ik het net over had blijkbaar zo weinig de hoofdrol krijgt toebedeeld in ons leven? Hoe kan dat nou? Die hoofdpersoon die in Johannes 14 vers 13 trouwens aan ons wordt voorgesteld als iemand die niet uit zichzelf zal spreken, nee, Gods geest, want dan gaat het over, spreekt altijd vanuit en in overeenstemming met Gods woord. De Bijbel. Het werk van die persoon is erop gericht om de Zoon van God, de Heer Jezus, te verheerlijken. En niet in de eerste plaats allerlei manifestaties centraal te stellen die de geest eventueel zou kunnen bewerken in uw leven. En dan bedoel ik ook die uitingen die blijkbaar getraind kunnen worden, zoals, nou u kent ze ook wel, vallen in de geest, lachen in de geest. Wonderlijke zondagen hebben we tegenwoordig in Veenendaal. Er gebeuren ook hele wonderlijke dingen. Profetische avonden. Laten we even lezen 1 Korinthe 12. Het is toch goed, denk ik, dat er even bij te pakken. 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12. Ik werd getroffen opnieuw weer door dat schriftgedeelte. Want ik kom heel veel lieve broeders en zusters tegen die worstelen met dit hele gebeuren. Die zeggen, waarom kan ik nou niet in tongen spreken? Waarom heb ik nou die genezing niet ontvangen? Waar? Nou, u kent de vraag ongetwijfeld. En als ik Gods woord lees, en dan ga ik uiteraard niet het hele hoofdstuk lezen, maar beperk me tot vers 28 tot en met 31. Waar staat in 1 Korinthe 12, God heeft nu sommigen, leest u dat woord goed, sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Nou, dat komt allemaal voor in een gemeente. Maar dan de vraag. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. En ik, zegt de Vader, vanmorgen tegen ons, wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Vraag u zich alsjeblieft dus af, als u weer dit soort dingen hoort, van allerlei manifestaties, of dat van Gods geest is. Ik kom te veel ook ertussen tegen tegenwoordig. Te veel dingen die maar als zoete koek worden geslikt. Dingen die zo overduidelijk niet van Gods geest zijn. Onderzoek alsjeblieft zelf Gods woord. En als het om de gaven van de geest gaat, ga voor het beste. Dan zal God u de weg wijzen daar naartoe. Dan zal hij ook het beste geven. Daar laat ik het even bij, want het is niet het onderwerp van vanmorgen. Nee, want Paulus zegt hier in vers 6 van 2 Korinthe 3, wat we straks gelezen hebben. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Die geest dus maakt ons bekwaam om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. De letter dood, maar de geest maakt leven. Afgelopen zondag kreeg ik daar weer een prachtig voorbeeld van aangereikt in onze eigen gemeente. Toen ik na afloop sprak met een jonge vrouw die, zo zei ze me, zoekende was. En dat is dan mooi, op zich. Maar ik merkte ook een hele hoop verdriet in haar leven. Het was een vrouw die, jaar of 30, 35 denk ik, een paar kindertjes. En die zo zoekende was. Ze zegt, ik heb zo last van die ballast. Ik heb last van mijn ballast. Ik zeg, wat bedoel je dan? Ze zegt, van, als ik nu hier bij jullie in de gemeente kom, dan lijkt het wel als alles wegvalt. Alsof het allemaal vrijheid, blijheid, prima is. Ik zeg, nou, dat is ook de bedoeling. Fijn dat u dat zo ervaart. Ja, maar zei, wat ik van huis uit meegekregen heb, is, nou, u kent waarschijnlijk, vult het wel in. Dit mag niet, zus niet, zo niet. En ik kom ze bij bosjes tegen die daar zo'n last van hebben. En ik hoop maar dat er zulke mensen hier vanmorgen niet in de gemeente zitten. Die daar nog heel veel last van. Wat heel mooi was, dat die mevrouw zoekende was. En dat ik ze mocht wijzen op Jezus. Ik zei, daar is het. Alleen bij hem. Ja, zegt ze, dat weet ik wel. Ik zeg, maar doe het dan ook. Zoek het ook alleen bij hem. En niet al die ballast, alles daaromheen, laat het alsjeblieft los. Ik hoop dat ik ze nog eens weer tegen mag komen. En het tweede voorbeeldje, ik mag ze nu en dan ook als vrijwilliger rijden op een auto van de voedselbank. En die chauffeur die is, ik zou haar zeggen, als er een wedstrijd was in Nederland, wie is de grootste atheïst, dat hij op een van de eerste plaatsen zou rijden. Hij vloekt niet overigens. Dat vind ik wel weer een voordeel. Maar hij prikkelt mij. Dan zegt hij zo van, waar ben je ook alweer geboren? Ik zeg, nou in Dokkum. Oh, daar hebben ze die Bonifaat. Ik zeg, nee, dat hebben ze niet bij Dokkum, dat hebben ze bij Dan Woude gedaan. Dat is een dorpje vlakbij. Dus wij hebben dat niet gedaan. Oh, nou zegt hij, ik was er laatst, maar hij weet dus wel dat ik daar vandaan kom. En daar liepen me toch een hoop mensen met zwarte rokken en zwarte hondjes op. Ik zeg, was het feest dan? Nee, zegt hij, die gaan naar een bepaalde kerk. Oh, zeg, ben jij er ook geweest dan? Nee, daar ga ik toch niet heen, man. Nou goed, die heeft een beeld van Gods gemeente, daarom zeg ik het ook, want ik weet niet hoe u hier bekend staat. Maar die hebben een beeld van ons als inderdaad mensen die alleen maar gebukt gaan onder. He, deze beste man ook. En ik heb hoop. Want ik mag hem zo nu nog iets vertellen over Jezus. En ja, wat hij er dan verder mee doet, dat is aan hem. Maar hij scheldt er ook op. Hij heeft er niks mee. Maar ik probeer dus ook zo nu en dan in al mijn gebrekkigheid een brief, een open brief van Christus te zijn. En in het gelezen tekstgedeelte trouwens wordt vooral naar Mozes verwezen en het feit dat hij gesluierd zijn volk toe moest spreken. Hè? Omdat ze de heerlijkheid van de Heere God niet konden verdragen. Dat zegt al genoeg. Want je moet je voorstellen, Mozes komt van die berg af en die is vol enthousiasme en die wil dat kwijt natuurlijk. Maar tegelijk merkt hij dat de mensen die ernaar staan te luisteren, die schrikken. Die zien de heerlijkheid van God. Dus hij moet zich sluieren. Hij moet iets voor succes doen. En dat doet hij ook. Maar heel vaak denk ik dat het ook wel eens de oorzaak kan zijn van als brief van Christus niet te kunnen functioneren. Omdat wij te weinig beseffen dat we dan iets van zijn heerlijkheid kunnen laten zien. Het kan wel behoorlijk afschrikken. Ik las laatst eens een keer iets dat sommige mensen zo enthousiast zijn naar hun bekering dat ze eerder een opdringerige reclamefolder lijken dan een persoonlijke brief. Ja, dat komt voor. Ja, heb je wel eens last van toch? Ik hoop het. Eigenlijk hoop ik het. Maar wanneer dat zo is, dan schrikt dat mogelijk inderdaad af. Ongelovigen, heidenen, hebben wat dat betreft een overeenkomst met ook orthodoxe Joden. En Gods volk, zo lezen we, zelfs tot op de dag van vandaag. En we mogen als stichting Nachamu Ami, ik zal het nu iets langzamer zeggen. Dat betekent troost, troost mijn volk, hè? Uit Jesaja 40 vers 1. We mogen als stichting Nachamu Ami, mogen wij ons dienstbaar opstellen naar Gods volk. Maar wij horen ook schitterende verhalen van Joodse mensen die Jezus leren kennen. En dat komt een beetje ook door de tijd waarin we leven. Het is veel via Twitter en via allerlei media natuurlijk direct bekend. Maar het komt voor momenteel dat wij goederen leveren aan Israël. En dat mogen we doen aan inmiddels 15 tot 20 kibbutzen. En die kibbutzen die bestonden vroeger natuurlijk uit coöperaties. Maar tegenwoordig heeft de Joodse overheid bepaald dat ze ook per kibbutz moeten ze een gezin opnemen. Dus er worden huizen gebouwd. Of ja, goed, een huis. U zou er niet in willen wonen, denk ik. Die wij dan als stichting mogen gaan vullen. Dus mocht u nog eens een actie te goed hebben, en ik hoorde al van het goede doel horen, niks mis mee, Karin ook niks mis mee, mocht u nog geld over hebben, doneer geld zou ik willen zeggen, of koop een container, dan kunt u zelf een bepaalde kibbutz sponsoren in de toekomst. Maar goed, vraag het maar aan Nachamu. Maar Gods volk, zo lezen we, is er zelfs tot op de dag van vandaag niet in geslaagd, dus wereldwijd, in Amerika wonen ook nog 13 miljoen Joden, die bedekking te verwijderen. Want, staat er in vers 15, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Ja, dat is zo. Gelukkig behoren steeds meer Joodse mensen, ook tot de ontdekkers, heb ik net al verteld, van vers 16. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Heerlijk, dat gebeurt. Want wat gunnen we iedereen in deze wereld die eigenlijk in brand staat, toch de laatste verse van dit hoofdstuk, we gaan het zo meteen lezen. En wat gunnen we ook binnen het christendom iedereen die vrijheid die daarin wordt genoemd. En wat zou het mooi zijn dat we altijd als gemeente van Jezus Christus, ook hier in Den Haag, voor ieder persoonlijk die levende brief van Christus zou zijn. We worden ook in de Bijbel wel het zout en zout genoemd. Nou, daar kun je het mee vergelijken. Waardoor we ook, als we dat zijn, echt een krachtig getuigenis kunnen laten klinken. En dan niet in de zin van, hebben wij maar voor alles een oplossing? Kunnen wij altijd de juiste vragen stellen? Zijn wij altijd in staat, afhankelijk van leeftijd, gezondheid, etc., de rol te spelen die God voor ons heeft bestemd? Nee, dat zal niet altijd lukken. Helaas niet. En zeker niet in eigen kracht. Maar bedenk goed, hè, wat wij in ieder geval, hier, zoals we hier bij elkaar zitten, vanmorgen als grote voorsprong hebben op alle mensen in deze wereld, die de Heer Jezus niet kennen. Dat is vers 18. En ik ga het uit een andere vertaling even lezen. Vers 18, we hebben het straks gelezen. Wij allen, zoals we hier vanmorgen zitten dus, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer, dus door die iemand, niet iets, naar de luister van dat beeld worden veranderd. U hoort het goed. Het is een veranderingsproces waar volop aan wordt gewerkt vanaf het moment van uw bekering. En wat is het dan een voorrecht om het verschil te kennen wanneer je onder de wet hebt geleefd, zegt Paulus. En hij doelde daar hier natuurlijk op het Joodse volk. Maar ik heb vanmorgen al verteld dat ook op christenen soms, die zich zo noemen, een geweldige bedekking kan liggen. En dan ben je verblind. En dan ligt er soms een deksel op je hart. Mag ik eens weten trouwens, even gewoon een kleine enquête hoor, tussendoor. Wie van u is afkomstig uit een, noem het maar een beetje, streng reformatorisch milieu? Maar één. Heel streng zelfs. Dan is de rest is zeer bevoorrecht. Ja, ik weet dat het nu niet meer zo is. Althans, de bedekking is weg. Hè. Maar ik merk in Veenendaal heel veel. Ik denk dat 70-80% uit onze eigen gemeente, die bestaat uit 600 mensen, wel die achtergrond heeft. En dat is soms best lastig. Maar er is vrijheid, staat hier in het vers ook, voor iedereen in Christus, onze opgestaande Heer. En dat hebben we vanmorgen mogen zien. En ik hoop, broeders en zusters, dat zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, ieder op zijn eigen wijze uiteraard, met ieders lek of gebrek, inderdaad die open brief van Christus zullen zijn. En we hebben elkaar als gemeente, onze broeder heeft er straks al toe opgeroepen, ook elkaar daar hard voor nodig. Dus gooi die briefjes maar in die, hoe noem je het ook alweer, de klaagmuur. We hebben regelmatig een website op staan. Dat is, nee, kom er even niet op, maar goed, dan kun je rechtstreeks op de klaagmuur kijken tegenwoordig, hè, met de webcam.
De wall,
juist. Nou, dan zie je dus dat er inderdaad heel wat briefjes ingestoken zijn. En laat dat ook maar voor u het geval zijn. Dus elkaar helpen, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden.